Ja, ik wil u en jou vanmorgen meenemen naar een heel bekend gedeelte in de Bijbel. En dat is. Maar vanmorgen wil ik u meenemen naar de gelijkenis van de verloren zoon. En misschien denkt u wel van. Oh, dat is ja, dat overbekende gedeelte. Is dat niet iets meer voor een evangelisatiedienst? Hè? Je vindt daar het thema in van verloren en gevonden. Maar ik wil vanmorgen eens met u en jou stilstaan bij de Joodse context van dit Bijbelgedeelte van de verloren zoon. En we zullen eerst dat gedeelte met elkaar lezen in Lucas 15 vanaf vers 11. Lucas 15 vanaf vers 11. En daar lezen we, en hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van zijn knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nog nooit een gebod overtreden. U hebt mij nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren en is gevonden. Tot zover. Ja, ik vind het altijd een heel indrukwekkend gedeelte. Deze geschiedenis van de verloren zoon. Nou, voordat we op de geschiedenis ingaan, is het allereerst eens goed om naar de context te kijken, naar het grote geheel. En als u een bladzijde terugslaat, dan ziet u in vers 3 dat de Heer Jezus deze gelijkenis tot hen sprak. En dat is belangrijk om te gaan zien dat de Heer Jezus hier gelijkenissen uitspreekt. En de eerste belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen vanmorgen is van waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenissen? Wat is nou het doel daarvan? Wat wilde hij daar nou mee bereiken? En dan is het belangrijk om in de Bijbel terug te gaan naar de eerste keer waar de Heer Jezus begint te spreken in gelijkenissen. En laten we daar eens naartoe gaan naar Matteüs 13. Matteüs 13, dan begint de Heer Jezus voor het eerst in gelijkenissen te stellen. En dan krijgen we ook antwoord op die vraag van ja, waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenissen? Matteüs 13. En daar lezen we dan vanaf vers 10. Matteüs 13 vanaf vers 10. En de discipelen, die kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Vers 11 van Matteüs 13. Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen, dat is het volk Israël, door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van het volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Nou, hier vinden we dat antwoord op die vraag, waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenissen, vers 15, want het hart van het volk Israël, was vet geworden. En let hier op de Joodse context, want de Heer Jezus die spreekt hier tot zijn eigen Joodse volksgenoten. Het hart van het volk was vet geworden. En het valt op in vers 14 van Matteüs 13, dat de Heer Jezus daar ook de profetie van Jesaja aanhaalt. Hij citeert daar Jesaja 6. En als je Jesaja 6 verder bestudeert, dan zie je eigenlijk dat in de tijd van Jesaja ook het hart van het volk Israël vet was geworden. Zij kwamen als volk niet tot bekering. En de Heere die kon eigenlijk niks anders meer doen dan het volk in ballingschap sturen. Ze kwamen niet tot bekering. En het volk kwam terecht in ballingschap. En we zien dan op een gegeven moment in de tijd van Ezra en Nehemia dat een deel van het volk weer terugkeert uit ballingschap. En als je dan weer een stukje verder in de geschiedenis gaat, dan kom je in de periode dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. En dan zie je eigenlijk in die hoofdstukken voor Matteüs 13 dat de Heer Jezus heel gericht zijn 12 uitzendt onder de verloren schapen van het huis van Israël. Hij doet heel gericht die oproep van bekering onder het Joodse volk. Israël als volk moest tot bekering komen. Ze moesten de Heer Jezus gaan zien als de lang beloofde Messias. En als ze hem zouden aanvaarden, dan zou dat koninkrijk van Israël weer hersteld worden. En dan zien we dat ja, in die hoofdstukken daarvoor het hart van het volk inderdaad vet is geworden. Ze komen als volk niet tot bekering. En dan komen we terecht hier in Matteüs 13, waar de Heer Jezus dat eigenlijk ook constateert. Het hart van het volk is vet geworden. Hij had gepredikt door heel Galilea. Maar Israël als volk kwam niet tot bekering. Ze verwierp de Messias. En dan begint de Heer Jezus vervolgens in gelijkenissen te spreken. Waarom? Om het koninkrijk te verbergen. Hij had het koninkrijk aangeboden. Het volk kwam niet tot bekering en hij begint in gelijkenissen te spreken om het koninkrijk te verbergen. Hou dat vast, de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen. Waarom? Omdat het hart van het volk vet was geworden, omdat Israël als volk niet tot bekering kwam. Ze aanvaarden de Heer Jezus niet als Messias. En ze aanvaarden daarmee ook niet het koninkrijk. Dus als we het nou hebben over die vraag, over wie gaan de gelijkenissen in de eerste plaats, dan is het antwoord dat ze in de eerste plaats iets vertellen over Gods handelen met zijn volk Israël. Ik merk vaak bij, als wij de gelijkenissen lezen, dat we gelijk naar de toepassing gaan en dat we het gelijk gaan toepassen op de gemeente en op ons leven. Dat mag ook. Maar het is belangrijk om die twee wel naast elkaar te laten staan. God wilde door de gelijkenissen eerst iets delen over zijn handelen met zijn volk Israël. Belangrijk om te zien. Over Gods handelen in die tijd. En dat is wat ik vanmorgen ook met u en met jou wil doen als we weer teruggaan naar Lucas 15. Dan wil ik eigenlijk eerst eens kijken van wat heeft dit, deze gelijkenis nou te vertellen over de tijd waarin dit werd uitgesproken, over Gods handelen in die tijd. En natuurlijk zullen we daarnaast ook de toepassing maken naar ons leven. Maar nogmaals, laat die twee naast elkaar staan. Want die verharding waarover de Heer Jezus spreekt in Matteüs 13, die verharding zien we eigenlijk ook weer terugkomen in Lucas 15. Als we weer teruggaan naar Lucas 15, dan lezen we vanaf vers 1 het volgende. Lucas 15 vanaf vers 1. Daar staat: al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die morden onder elkaar en die zeiden: deze man ontvangt grote zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. En dan volgen er drie gelijkenissen. De eerste gelijkenis vinden we in vers 4 tot en met 7 van het verloren schaap. Dan volgt de gelijkenis van de verloren penning in de versen 8 tot en met 10. En dan heb je de gelijkenis waar we dan vanmorgen bij stilstaan van de verloren zoon. Bij alle drie de gelijkenissen gaat het om iets wat verloren is, maar wat vervolgens gevonden wordt. Nou, in die eerste twee versen, daar zien we ook heel duidelijk twee groepen naar voren komen. Wat zien we daar? Je hebt enerzijds heb je de tollenaren en de zondaren. En anderzijds had je degene die zichzelf wel als rechtvaardig zagen. Oftewel de fariseeën en de schriftgeleerden. Twee groepen die tegenover elkaar worden gezet. De tollenaren, de zondaren, aan de andere kant de fariseeën en de schriftgeleerden. En ja, dat die fariseeën en die schriftgeleerden zichzelf wel als rechtvaardig zagen, dat zie je bijvoorbeeld ook, u hoeft dat niet op te zoeken, in hoofdstuk 18 vers 9... Daar lezen we: en hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf wel overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. En dan volgt er opnieuw eigenlijk een gelijkenis waar de zondaar tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden wordt gezet. Nou, die groep fariseeën, zo lazen we net, die bekritiseerde de Heer Jezus. En die zeiden van: joh, heb je het al gezien? De Heer Jezus, ja, die ontvangt grote zondaren. En niet alleen dat, hij eet ook nog eens een keer met hen. Nou, eten in die tijd was dat je ook met de anderen verbond. Je had gemeenschap met elkaar. En hier zie je eigenlijk een stukje van die verharding terugkomen die we ook in Matteüs 13 zagen. En wat doet de Heer Jezus vervolgens? Hij houdt hen een spiegel voor. Hij houdt de fariseeën en schriftgeleerden een spiegel voor. En dat doet hij aan de hand van drie gelijkenissen, hè, waar we dat beeld tegenkomen van iets wat verloren is, maar wat vervolgens gevonden wordt. En bij die derde gelijkenis zien we die twee groepen die ik net schetste, van de zondaren en aan de andere kant de fariseeën en de schriftgeleerden, zie je heel duidelijk terugkomen. Want deze vader, die heeft twee zonen. Let op wat ik nu zeg, twee Joodse zonen. Dat is de context van dit gedeelte. Soms wordt er nog wel eens gezegd van: ja, die ene zoon staat voor de kerk en die andere zoon staat voor Israël of noem maar op. Nee, in de context van Lucas 15 gaat het om twee Joodse zonen. En de eerste zoon, Die staat symbool voor die eerste groep, namelijk die tollenaren en die zondaren. Ze zijn doordat ze zo in zonde leven heel zichtbaar verloren. En dat zie je ook bij die jongste zoon. Die al zijn geld verkwiste aan een losbandig leven. Het was heel zichtbaar, het was heel tastbaar. Die oudste zoon zegt zelfs in vers 30 dat hij zijn geld heeft opgemaakt aan hoererij. Of dat interpretatie was of de waarheid, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval had deze jongste zoon al zijn geld verkwist aan een heel losbandig leven. Maar het bijzondere van deze geschiedenis is dat die jongste zoon op een gegeven moment tot inkeer komt. Hij beseft zich heel goed dat hij heeft gezondigd. Dat hij de verkeerde weg in is geslagen. En hij zegt dan ook in vers 18, ik zal opstaan, ik zal teruggaan naar mijn vader en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Als ik dit lees, dan moet ik ook vaak denken aan een van de projecten die wij ondersteunen. Afif Ministries, ik weet niet of u het wel eens van gehoord heeft, van Dov Bikas, die werkt onder de drugsverslaafden en de prostituees in Tel Aviv. En deze groep is eigenlijk net als die jongste zoon. Er worden heel veel van die drugsverslaafden die tot inkeer komen, waar hun leven veranderd wordt als ze het evangelie horen. Ze zien de noodzaak van vergeving, dat ze zijn vastgelopen in hun leven en dat er echt iets moet veranderen. Ja, wij spreken vaak van de verloren zoon in het enkelvoud. Maar als je verder in deze geschiedenis verdiept, dan kom je tot de ontdekking dat er in eerste instantie twee verloren zonen zijn. Kijk, die oudste zoon, in de context van Lucas 15, dat is heel duidelijk een beeld van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die de Heer Jezus aan het bekritiseren waren. Nogmaals, die jongste zoon ziet op een gegeven moment in dat hij fout zat. Dat er iets moest gebeuren. Hij had vergeving nodig. Er moest een keer plaatsvinden in zijn leven. Maar als je verder verdiept in die oudste zoon, dan had hij als het ware zo'n wet van, zo'n muur van zo'n systeem van wetten om zich heen gebouwd, dat hij niet in de gaten had dat hij zich in feite zichzelf aan het rechtvaardigen was. We lezen dat hij over zichzelf zegt dat hij nog nooit één gebod had overtreden. Hij was altijd in het huis van de Vader te vinden. Hij had nog nooit iets verkeerd gedaan. Hetzelfde lezen we eigenlijk ook over de fariseeën en de schriftgeleerden. Ook zij zeiden over zichzelf dat ze eigenlijk in feite nog nooit een gebod hadden overtreden. Ze zagen zichzelf al als rechtvaardig. Ze waren in feite ook dagelijks in het huis van de Vader te vinden. Ze gingen iedere dag naar de synagoge, iedere dag naar de tempel. Iedereen zag het. En de Heer Jezus zegt over hen in Matteüs 23, vers 13, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet naar binnen en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Dat is wat de Heer Jezus zei over de hypocrisie. Over deze fariseeën en schriftgeleerden die zichzelf wel zagen als rechtvaardig. Ze hadden nog nooit een gebod overtreden. Als je daar zo verder over nadenkt, welke geweldige verantwoordelijkheid heb je als dominee, als voorganger, als oudste in de gemeente. Ook als spreker om de gemeente voor te gaan, om ze te wijzen op die deur, om die binnen te gaan, om dat koninkrijk binnen te gaan van onze hemelse Vader. Zo belangrijk. Wat ik in deze geschiedenis ook zo prachtig naar voren vind komen, is het vaderhart. Want wat opvalt is dat het hart van die vader uitgaat naar beide zonen. Bij die jongste zoon stond hij op de uitkijk. De jongste zoon die was in feite ver weg, maar hij stond op de uitkijk. En het bijzondere vind ik bij die jongste zoon dat hij zich ook van alles had voorgenomen om te zeggen. Maar eigenlijk komt hij niet verder dan die woorden: Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De rest wat hij wilde zeggen over hem maken tot een van de dagloners kon hij niet eens afmaken. Want die vader gaf gelijk al de opdracht om het beste gewaad voor hem tevoorschijn te halen. Hij was en bleef zijn zoon. En weet u, als we het nou hebben over lessen vanuit deze geschiedenis, denk ik dat daarin ook een geweldige les voor ons ligt. Want ook wij als gelovigen kunnen van tijd tot tijd afdwalen van onze hemelse Vader. Ook wij kunnen een verkeerde weg inslaan. En dan is het belangrijk om te weten dat er altijd weer een weg terug is naar de Vader. Maar weet u, wat kunnen we onszelf soms in de weg zitten? Herkent u dat? Herken jij dat? Wat kun je zelf soms in de weg zetten om die eerste stap te zetten en te zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Die eerste woorden om die uit te spreken: Vader, ik ben die verkeerde weg ingeslagen. Ik heb gezondigd. En weet je, natuurlijk kan ons geestelijk leven door verkeerde keuze flink beschadigd raken. We kunnen zelfs zulke grote fouten maken in ons leven dat ons leven lang zal achtervolgen. Als je denkt aan Abraham, wat vanochtend nog even terugkwam. Abraham, die op een gegeven moment ook de fout maakt door niet te wachten op die zoon van de belofte, maar zijn eigen weg in te slaan. Gemeenschap heeft met Hagar, waar Ismaël uit voortkomt, dan had dat consequenties voor de rest van zijn leven. Want er was altijd spanning in zijn huis te vinden tussen Hagar en Sara, tussen Isaac en Ismaël. En dat geldt ook voor ons. Wij kunnen zulke fouten maken in ons leven dat consequenties heeft voor de rest van ons leven. Maar bedenk één ding. Je zal daarmee moeten dealen, maar de relatie met je hemelse Vader kan altijd hersteld worden. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Kan altijd hersteld worden als we net als die jongste zoon tot inkeer komen en zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Als je hier vanmorgen zit, als u hier vanmorgen zit en je bent die verkeerde weg ingeslagen, en je weet, ik moet terug. Weet dan één ding, en dat is dat de Vader ernaar verlangt het beste gewaad weer voor u en voor jou tevoorschijn te halen. Hij wil onze geestelijke relatie, wil die herstellen. Als je die verkeerde weg bent ingeslagen, dan verlangt hij daarnaar. Dat je terugkeert naar hem en dat je die zin uitspreekt: Vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. De Heere verlangt ernaar het beste gewaad tevoorschijn te halen, om die ring weer om je vinger te doen, om je sandalen aan de voeten te doen, je te herstellen. Het hart van die vader ging uit naar die jongste zoon. Hij stond op de uitkijk. Maar het mooie vind ik dat die vaderhart ook uitging naar die oudste zoon. Want ondanks dat we kunnen lezen dat die oudste zoon boos wordt, niet die feestzaal wilde binnengaan, zijn hart in feite aan het verharden was, vind ik het zo mooi dat we in vers 28 kunnen lezen dat die vader naar buiten gaat en hij spoorde hem aan. Is dat niet mooi? Hij ging naar die oudste zoon, hij spoorde hem aan om die feestzaal binnen te gaan. Om tot inkeer te komen. En ik vraag me soms af, ik weet niet of u dat ook heeft, maar dan zit je daar zo een beetje over door te denken, hoe zou dit nou afgelopen zijn? Heeft u dat ook? Heb jij dat ook of niet? Dat je denkt van, zou die oudste zoon nou uiteindelijk volhard hebben in zijn boosheid? Of zou hij na die zachtmoedige terechtwijzing van zijn vader uiteindelijk feest hebben gevierd? Hebben jullie enig idee? Wat zou nou die vader, wat zou nou die zoon hebben gedaan? Zou die uiteindelijk feest hebben gevierd? Nee? Weet je, ik denk eigenlijk, ik heb er natuurlijk al verder over nagedacht, hè? Ik denk eigenlijk dat je twee kanten ermee op kunt. Want als we zeggen dat die oudste zoon een beeld is van die fariseeën en die schriftgeleerden, en je leest zo dat Nieuwe Testament door, dan zie je dat heel veel, net als die oudste zoon, of tenminste, dan zie je dat heel veel uiteindelijk wel die feestzaal binnengingen. Die kwamen tot inkeer. Denk in dit verband aan Nicodemus, die een fariseeër was, tot inkeer kwam. Of Jozef van Arimathea, een schriftgeleerde die tot inkeer kwam. De apostel Paulus, die ook een fariseeër was, maar uiteindelijk die feestzaal wel binnenging. Maar helaas kunnen we ook lezen over heel veel fariseeën en schriftgeleerden die inderdaad uiteindelijk niet die feestzaal binnengingen. Die hun hart aan het verharden waren en geen gehoor gaven aan die oproep van die vader. En weet u, ik ben zo blij dat er nog iedere dag Joodse mensen tot inkeer komen. Afgelopen week was ik in Israël. Daar ontmoette ik een jongen uit een ultra-orthodoxe kring die 2 jaar geleden tot geloof was gekomen en nu onderwijs gaf in zijn eigen kringen en 3 mensen die tot geloof waren gekomen. We zien het allemaal niet, maar er gebeurt meer dan we weten. Het is zo belangrijk dat we voor die groep ook blijven bidden. Maar ik ben ook zo blij dat hier in Sliedrecht ook nog mensen tot geloof komen. Dat we nog leven in die genadetijd. Als we het hebben over het Joodse volk en we kijken naar de huidige staat Israël in het Midden-Oosten. En we leggen daar deze 2 zonen naast, uit deze geschiedenis. Dan zie je eigenlijk die 2 zonen opnieuw terugkomen. Als je het nou hebt over die jongste zoon, dan moet ik denken aan een van die projecten die we hebben van die Israëlische backpackers, waar ik het net al over had. Die vaak naar hun militaire dienst de wereld intrekken, op reis gaan. Zoveel hebben meegemaakt in het leger, dat ze op zoek zijn naar rust en vrede voor hun ziel en dat hopen te vinden in de wereld. 50.000 die trekken naar India op jaarbasis en 90% die gaat experimenteren met drugs. Wat een getallen, als je daarover nadenkt. Een hele zichtbare geestelijke nood die er is onder deze groep. Weet u, toen we een paar jaar geleden uitkwamen met de Backpack Bijbel, klein Nieuw Testament, speciaal voor de backpackers. We begonnen dat onder de aandacht te brengen, kregen we heel veel reacties van christenen. Toen we die nood inzichtelijk maakten van de backpackers, zeiden heel veel christenen van ja, deze groep heeft het evangelie nodig. Het is belangrijk, we gaan dit project ondersteunen. Maar weet u, als we het hebben over die oudste zoon in deze geschiedenis, die in onze dagen eigenlijk symbool staat voor de orthodoxe en de ultra-orthodoxe Jood, dan lijkt het allemaal zo dichtbij. En als we bij de klaagmuur staan en we zien die indrukwekkende zwarte jassen, die pijpen krullen, ze bidden bij de klaagmuur, dan raken we diep onder de indruk. Maar in hoeverre kunnen we ook een stap verder kijken, net als de apostel Paulus en die geestelijke nood onder hen zien, die daar achter schuil gaat. Weet u, ik ontmoet zoveel christenen die zeggen, ja, maar die oudste zoon op basis van deze geschiedenis, die orthodoxe en die ultra-orthodoxe zoon, die is er al lang. En dan zegt men op basis van deze gelijkenis, want in vers 31 staat, kind, jij bent altijd bij me. Dus die oudste zoon, die orthodoxe zoon, die is er al lang. Die heeft het evangelie helemaal niet nodig. Het is gedachtegoed wat hier in christelijk Nederland speelt. Maar weet u wat ik zo apart vind aan deze uitleg? dat het eigenlijk precies het tegenovergestelde is wat de Heer Jezus door middel van deze gelijkenis wil duidelijk maken. Nogmaals, de Heer Jezus laat juist zien dat die jongste zoon tot inkeer komt. Maar dat die oudste zoon zijn hart aan het verharden was en niet die feestzaal wilde binnengaan. Zie je dat? Ziet u dat? En ik moet in dit verband ook denken aan wat de apostel Paulus ook schrijft in Romeinen 10. Die bekende woorden waar hij zegt: broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. En let op wat er dan staat. Kijk of u de oudste zoon erin herkent. Want ik getuig van hen dat zij ijver hebben voor God. Net als die oudste zoon die een ijver had voor zijn vader om hem te dienen. Hij had nog nooit een gebod overtreden, was altijd in het huis te vinden. Ze hebben een ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. Zoals in feite ook die oudste zoon een ijver had om zijn vader te dienen, maar uiteindelijk wel met het verkeerde inzicht. De vader had hem namelijk alles ter beschikking gesteld, zoals God ook Israël alles ter beschikking had gesteld. De Heer had hen gegeven de verbonden, de eredienst, de vele beloften, de Messias. Maar Israël moest er wel gebruik maken van wat hun tot beschikking was gesteld om uiteindelijk bij de Messias, de Heer Jezus Christus, uit te komen. En dat geldt in feite ook voor ons. God heeft ons zoveel voorrechten gegeven. Als je alleen al bedenkt dat je de Bijbel hebt in je eigen taal, wat een voorrecht is dat. Maar de vraag is, maak je gebruik van de voorrechten die God jou geeft om uiteindelijk uit te komen bij de Heer Jezus Christus? Als jij je Bijbel niet leest, dan heeft God je een geweldig voorrecht gegeven. Maar als je hem niet leest, hoe kun je dan uitkomen bij zijn zoon, de Heer Jezus Christus? In het beeld van die jongste zoon die weggaat, die alles kwijtraakt, tot inkeer komt en hersteld wordt, dat is eigenlijk ook weer prachtig een beeld van de toekomst van Israël. Ik wil tot slot nog heel even gaan naar Hosea 2. Dat is heel opmerkelijk wat daar staat. Hosea 2. Laten we daar nog heel even naartoe gaan. Hosea 2, de kleine profeten. Bladzijde 1416. Tenminste, mijn Bijbel. Dus wat ik net zei, in die jongste zoon die de wereld intrekt, alles kwijtraakt, vastloopt en weer terugdenkt aan zijn vader, tot inkeer komt. Dat is eigenlijk ook de toekomst van Israël. Let op wat er staat in Hosea 2. Hosea 2 vanaf vers 5. Hosea 2 vanaf vers 5. En daar staat: daarom zie ik ga u weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. Het is eigenlijk net als die jongste zoon. Zij zal haar minnaars najagen. Het is eigenlijk net als die jongste zoon, een losbandig leven. Maar hij liep vervolgens helemaal vast in deze wereld. En dan gaat het verder. Dan zal zij zeggen: ik keer terug naar mijn vorige man. Dit gaat dan over Israël. Ik keer terug naar mijn vader. Want toen had ik het beter dan nu. Ziet u dat? Het is eigenlijk een prachtige profetie wat spreekt over straks het herstel van Israël. Israël zal in deze wereld nog gaan vastlopen. Maar het zal uiteindelijk wel leiden naar het moment dat ze gaan denken: ik moet terugkeren naar mijn vorige man. Ik moet terugkeren naar mijn vader. Ik moet terugkeren naar onze God. Nou, als we dan weer teruggaan naar Lucas 15, dan valt het ook op bij die jongste zoon dat hij zegt, hij was dood, maar hij werd weer levend. Vers 24, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Dat is eigenlijk ook prachtig, het beeld wat God schetst over de toekomst van Israël. Israël zal nog in een dode positie terechtkomen, maar ze zullen vanuit de dood in het leven komen. Romeinen 11, vers 15, wat betekent dan hun? Dat is Israëls aanneming anders dan leven uit de dood. En geestelijk gezien geldt het in feite ook voor ons. Van nature zijn we allemaal dood. Dood door zonde, de overtreding. Dat is wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Maar God heeft ons in Christus levend gemaakt. En dan zegt de Vader vervolgens in vers 22... haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek hem die aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Het was feest. Zoals er ook feest in de hemel is. Als een zondaar zich bekeert tot de Here. Dan wil ik afsluiten. Afsluiten met die vraag. Die vraag om ook eens bij u, bij jou neer te leggen. Wie van deze twee zonen ben jij? Is er al feest over u, over jouw leven gevierd? Nogmaals, de Bijbel leert dat wij van nature allemaal dood zijn door onze zonde en overtreding. En nogmaals, dat kan heel zichtbaar zijn, net als die jongste zoon, door een heel losbandig leven te leiden. Door helemaal op te gaan in deze wereld, in feesten, in drugs, in allerlei seksuele uitspattingen, noem maar op. Maar weet je, ik ontmoet ook zoveel christenen die eigenlijk veel meer lijken op die oudste zoon. Ze zijn altijd in het huis van de Vader te vinden. Door iedere zondag heel trouw naar de kerk te gaan. Een kerkbank te slijten in hun leven. Ze hebben in feite nog nooit een gebod overtreden. Maar er is nog nooit een moment geweest waar ze hun leven over hebben gegeven aan de Heer Jezus Christus. Let op wat ik nu ga zeggen. Je kunt zo dicht bij God lijken, maar tegelijkertijd zo ver bij God vandaan staan. Die herhaal ik nog een keer. Je kunt zo dicht bij God lijken voor je omgeving, maar tegelijkertijd zo ver bij God vandaan staan. Is het feest in je leven? Dat is de vraag die ik vanmorgen bij u, bij jou als laatste wil neerleggen. Ben je die feestzaal binnengegaan? Het is zo belangrijk, zoals je hier zit, hoe jong of hoe oud je ook bent, dat je een bewuste keuze maakt voor de Heer Jezus Christus. Corrie ten Boom zei, God heeft geen kleinkinderen, God heeft kinderen. Je kunt opgegroeid zijn in een christelijke omgeving, christelijke ouders hebben, iedere zondag trouw met ze meegaan. Maar God wil geen kleinkinderen, nee, God wil kinderen. God wil dat je zelf een keuze maakt voor Hem. En dat doe je door met je hart de Heer Jezus te belijden, of met je mond te belijden, met je hart te geloven. En weet u, misschien zijn er ook wel omstandigheden en zeg je van, ik heb die keuze al lang gemaakt. Maar door bepaalde omstandigheden dat je weer bent afgedwaald van je hemelse Vader. En waarbij het goed is om misschien bepaalde zonden waarin je leeft, waarin je worstelt, om dat te belijden. En te zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En ik wil dit of dat stukje van mijn leven weer opnieuw overgeven en in uw handen leggen. Waar staat u? Waar sta jij? Is het feest in je leven? Amen.